Halleluja. Als laatste nog even, als jullie willen steunen of kunnen steunen, liever gezegd graag. Amen. Jullie kennen het procedure, jullie kunnen daar iets in het bakje leggen. Of jullie kunnen online via de bankrekeningnummer storten. Amen. Halleluja. Nog een geweldige dienst gewenst. Amen.
Halleluja. Het is goed om jullie te zien in het huis van de Heer. En we hebben er een paar kleinkinderen bij. Mirelza en Alicia. En we hebben online ook een paar mensen die meevolgen. We hebben Charlien, zie ik. En ik hoop dat het geluid nu beter is. Ik hoop van wel. Hier zie je. We hebben Kamachi en Tamika. Ze zijn er nog allemaal, dus ik denk dat het geluid wel wat beter is. Amen. Halleluja. En jullie allemaal gezond en wel? Klaar voor het woord van de Heer te horen in Jezus' naam? Amen. Halleluja. Ik ga niet beginnen met een vers, normaal begin ik altijd met een vers. Dat is een beetje een ijsbreker. Amen. Vandaag beginnen we niet met een vers. Ik begin met een gedachte. Amen. Ieder van ons heeft al wel eens doorheen een periode gegaan van lijden. Wie is er bekend met lijden? Met tegenspoed, met beprovingen. Amen. Ik denk, als je een beetje volwassen bent en je hebt al een paar watertjes doorzwommen. Dan weet je dat het leven niet altijd rechtvaardig lijkt. Dan denk je van, waarom gebeurt dit met mij? Ik ben toch een goede persoon, ik volg toch Jezus, ik volg tot God. Waarom gebeuren die zaken met mij? En als je leest in de Bijbel is een heel eerlijk boek. Ja? Een heel eerlijk boek, het verdoezelt niets. Het zegt zoals het is, het geeft het leven weer zoals het is, met God en zonder God. Amen. En als je eens in het boek van Job hebt gelezen, Job was een rechtvaardig man, zegt de Bijbel. Er was niemand zo rechtvaardig als hij. En op één dag, in een tijdspanne van verschillende dagen, verliest hij bijna alles. Hij verliest zijn kinderen, hij verliest zijn bezittingen door calamiteiten, door orkanen en stormen, huis zakken ineen, zijn kinderen sterven. Hij blijft alleen nog over samen met zijn vrouw. En het boek van Job, als je dat helemaal leest, het probeert een antwoord te geven, of in ieder geval een discussie te voeren, over waarom lijden de rechtvaardigen. Waarom gebeuren slechte dingen tot goede mensen? Als we een ander boek nemen, bijvoorbeeld het boek van Habakkuk, waarschijnlijk nog nooit gelezen, omdat dat een heel klein boekje is. Daar lezen we een andere soort vragen. Een vraag dat daar de profeet stelt is, waarom vergaat het goed met de slechte? Waarom gaat het goed met slechte mensen? Hoe komt het dat slechte mensen blijkbaar in voorspoed leven? En ze hebben niet zo'n tegenspoed zoals de rechtvaardige mensen. Hoe komt het dat slechte mensen voorspoedig kunnen zijn? Heb je dat al eens afgevraagd? Allee, ik leef voor God. En die en hier, die een dronkaard in straat, die een zondaar, die zit daar met zijn BMW en die heeft succes en die een doe maar. En die wordt gezegend. Zo zou het zijn. En Satan wil niet liever dan dat je gaat focussen op die waarom-vraagjes. Waarom de rechtvaardigen lijden? Waarom hebben de slechten het zo gezegd zo goed? En ja, dat zijn vragen die we soms kunnen stellen. En die zijn gesteld voor duizenden jaren. En ik ga niet zeggen dat wij hier op een half uurtje een antwoord gaan geven. Of dat al uw vragen worden beantwoord. Maar ik kan u wel wijzen naar degene die u wil leiden in... Mijn kleine ei. Leiden in het leven. Amen. Jezus wil u leiden. En wat het antwoord ook mogen zijn op de vragen die je stelt. Eén ding is zeker. De rechtvaardigen leven in geloof. De rechtvaardigen leven in geloof. Wij leven niet op basis van gevoelens. En wat we zien gebeuren rondom ons. We leven in geloof. Op basis van wat Hij heeft gedaan voor ons. Als we doorheen de Bijbel kijken. De Bijbel is een geschiedenis van hoe God omgaat met de mensheid. Laat me proberen een antwoord te geven op die grote vraag. En moeder, waarom lijden wij? Moeder, waarom is er zoveel miserie in de wereld? Ja? Nu, de Bijbel vertelt ons dus een geschiedenis van hoe God omgaat met de mensheid. En het steekt niets onder stoelen of banken. Het is een rauwe geschiedenis. Het laat zien hoe verderfelijk de mens kan zijn. Hoe kwaad de mens kan zijn. Zelfs zij die zogezegd mannen en vrouwen van God zien. We lezen in het Oude Testament en we staan soms versteld van hoe David, een man naar Gods eigen hart, soms van die vreemde en slechte dingen kan doen. Het laat zien hoe ontrouw mensen kunnen zijn. Maar één ding is altijd zeker doorheen de Bijbel, van Genesis tot Openbaringen. God is trouw. En het laat zien, mens is ontrouw, maar er is maar één iemand die trouw is, één iemand die geloofwaardig is, één iemand die vasthoudt aan zijn woord, en dat is God. En God heeft zichzelf geopenbaard als mens in Jezus Christus, als een toonbeeld van de liefde voor de mens om ons te redden. Amen. Dus daar kunnen we alleen maar op afgaan. Er is maar één iemand die trouw is. En dat toont de Bijbel, en dat is God. Nu, er zijn mensen die niet in God geloven. Het zijn atheïsten. Zij geloven in God en ze vragen zich meestal af, hoe komt het dat als God goed is, zoals jullie zeggen, zoals wij zeggen, hè, als God rechtvaardig is en als God almachtig is, waarom gebeuren dan die zaken in de wereld, vragen ze dan. Hè? Als hij goed is, dan laat hij toch niet toe en doet beroep op zijn almacht, hè, om alles te veranderen. Of zeggen ze, God is niet almachtig, hè, en hij moet met leden ogen aanzien hoe het eraan toe gaat. En God trekt het er zijn eigen niet van aan wat er gebeurt op de wereld. Dat zijn meestal de redeneringen. Als God goed is, almachtig, waarom doet hij dan niets? Hij moet er toch iets aan doen. Maar dat is niet wat de Bijbel ons leert. God is goed. God is rechtvaardig. God is liefde en God is almachtig. Dat is allemaal waar. En hij creëerde de mens voor een relatie. En om een relatie te hebben, omdat God liefde is, geeft hij ons een vrije wil. Ja? Hij geeft ons de keuze om beslissingen te maken. Ja, hij geeft ons de keuze, want dat is wat liefde doet. Dat is wat liefde doet. Liefde laat toe om u een keuze te maken om niet te forceren. Om geen robots te maken, om niet door te dringen, dit is wat je moet doen. Nee, ik hou van je, ik vertrouw erop dat jij een keuze kan maken en we zullen zien wat de gevolgen gaan zijn. God gaf onze vrije wil en hij wist dat er een risico kwam dat de mens de vrije wil zou gebruiken om in te gaan tegen beter weten, in tegen de wil van God. Hij wist dat. God wist dat dat risico ging komen. Maar dat is liefde. Amen. En inderdaad, de mens heeft keuzes gemaakt. Heeft beslissingen genomen buiten de wil van God. Amen. Om zichzelf eerst te zetten boven anderen. En zodoende schade toe te berokken aan anderen. Deze keuzes heeft de mens gemaakt. Want keuzes maken buiten de wil van God is wat zonde noemt. En zonde brengt steeds ongeluk met zich mee. Het brengt steeds kwaad. Het brengt steeds slechte zaken met zich mee. De toestand van de wereld is wat het is omwille van de zonde. Amen. En sinds de val van de eerste mensen kreunt ook de schepping onder de zondeval. Ook de schepping, ik heb het over de natuur, ik heb het over de aarde, kreunt onder de zondeval. Amen. Natuurlijke calamiteiten, aardbevingen, orkanen maken allemaal deel uit van een gevallen wereld. Maar wisten jullie dat ook de schepping opnieuw gaat gemaakt worden? In Romeinen 8 lezen we dat de schepping aan het kreunen is. Ze wacht tot het openbaar gemaakt worden van de zonen van God. De schepping is aan het kreunen, is aan het worstelen. Ze kan niet wachten tot het opnieuw wordt gemaakt. Een nieuwe hemel, een nieuwe aarde. En wij zullen opstaan, amen. En we zullen ook nieuw gemaakt worden in onze opgestane lichamen, amen, de verheerlijke lichamen. En dan zal er geen pijn meer zijn. Er zal geen traan meer zijn, letterlijk. Amen. Er zal geen tegenspoed meer zijn. En al die fantastische zaken die er waren voor de zondeval. Dank de Heer. Halleluja. Dus ook de natuur, de calamiteiten, is allemaal een resultaat van zondeval. Alles gaat in een neerwaartse spiraal. Amen. Dus de wereld is wat het is omwille van zonde. We hebben slechte zaken meegemaakt omwille van slechte keuzes van andere mensen. Amen. Wie van jullie heeft slechte zaken in je leven gemaakt? Omdat tijdens je opgroeien heeft je ouders slechte keuzes gemaakt voor jou. Kan jij niks aan doen als kind? Je bent zo opgegroeid. Je kan je ouders niet kiezen. Maar toch zijn er zaken in je leven die slecht gaan omwille van de zonde, de keuzes van andere mensen. Maar het kan ook goed zijn. Sommigen hebben goede zaken meegemaakt omwille van de goede keuzes van ouders of mensen in hun leven. Amen. En dat is naar waar ik naartoe wil. We hoeven niet stil te zitten bij de slechte zaken, omwille van de slechte keuzes, omwille van de slechte evenementen in het verleden door anderen wat ze jou hebben aangedaan. Nee, wij hebben nu een keuze te maken om goede zaken, goede keuzes te maken. En dat zal zijn effect hebben naar iedereen met wie wij in contact komen. Want er komt natuurlijk een moment in ons leven waar we zelf verantwoordelijk worden voor onze eigen beslissingen. En we kunnen niet meer de schuld gaan steken op anderen hun fouten. We kunnen vandaag kiezen om voor de Heer te kiezen. Amen. Halleluja. Waarom gebeuren de zaken die gebeuren? Job wist het niet. Job was, zijn situatie was een test van geloof. Amen. Het was een test van geloof om te zien of Job trouw ging blijven aan de Heer. Dat is een fantastisch boek, kunnen we het lezen. David lijdde omwille van zijn eigen zonde. Was niet door iemand anders, was niet door de duivel. Was hij zelf was verantwoordelijk en hij kreeg de straf die hij verdiende. Een andere man in Johannes 9 bijvoorbeeld. Johannes 9 vers 2 tot en met 3. Zijn jullie blij dat we terug op het scherm kunnen zien? Amen. Een nieuwe beamer. He? Ja, niemand ziet dat natuurlijk. Die is zwart nu, die vorige was wit. Amen. Helder scherm, hè? Had je dat niet gezien? Ik kan een bril opzetten, Cornel. Zo helder is het. Hè? Zonnebril. Zo, bam, die letters springen er helemaal uit. Dank de Heer voor technologie. We zijn allemaal zo gewend geraakt en vorige week was het er niet. En dan was iedereen zo, welke tekst moet ik nu zingen? Geen een Bijbel bij, lappen kan niet volgen. Maar nu kan je geen excuses. Amen. Waar was ik? Zijn leerlingen vroegen, Rabbi, hoe komt het dat hij blind was toen hij geboren werd? Heeft hij zelf gezondigd of zijn ouders? Wie is hier de schuldige? Jezus? Wie heeft, dat is meestal... Het denken in die tijd. Ja? Als je iets slecht meemaakt, je bent blind geboren, dan is er iemand de schuldige. Is er iets gebeurd? Hoe kan trouwens een baby al iets slecht verkeerd doen? Dat is al een heel rare gedachte. Dus dan denken ze waarschijnlijk, dan hebben de ouders iets verkeerd gedaan. Wie is hier de schuldige? Jezus zei, niet hij en zijn ouders niet, was het antwoord van Jezus, maar Gods werk moet door hem zichtbaar worden. Jezus wil met andere woorden zeggen, kijk, die omstandigheden zijn wat het is. Het is een resultaat van de zondeval. Je wordt geboren in zonde en daar komt nu ziekte mee voort. Amen. Daar komen afwijkingen in voort. Als je kijkt in sommige landen, bepaalde landen zijn er een heel hoog percentage van kinderen die worden geboren met afwijkingen. En bepaalde landen hebben een hoger percentage. En als je dan kijkt naar de immoraliteit waarin dat die mensen leven... De seksuele immoraliteit en de incest en de idolen, aanbidding enzovoort, dan is het niet opmerkelijk dat er daar iets slechts uit voorkomt. Amen. En de mens geeft zijn fouten, zijn genetische fouten door en door, omdat we ons niet houden, amen, aan het woord van God. Moesten we ons allemaal houden aan het woord van God en één partner hebben, en ons paar, dan hadden we al die afwijkingen waarschijnlijk al minder gaat. Amen. Maar het is wat het is. Het is wat het is. We worden geboren omwille van de zondeval. Omwille van fouten van anderen. Misschien ergens in het verleden. Maar Jezus zegt, eigenlijk maakt het helemaal niet uit. Want deze omstandigheid gaat gebruikt worden om Gods werk zichtbaar te maken. En dat is wat wij kunnen doen. Wanneer dat wij ons focussen op Jezus, kunnen we zeggen, eigenlijk het maakt niet uit wie dat de schuldige is hier in mijn situatie. Wat mijn baas heeft gezegd, wat mijn collega mij heeft aangedaan. Ik ben verantwoordelijk voor mijn keuze om te kiezen om Gods werk zichtbaar te maken, desondanks deze situatie. Amen. Dus we kunnen niet altijd de vinger ergens gaan opwijzen. Van waarom gebeurt dit? God wil niet dat we ergens een zondenbok gaan vinden. God wil vooral dat we focussen op wat Hij heeft gedaan om de situatie te overstijgen en erboven te leven. Amen. Een ander voorbeeld. De natie van Israël werd gestraft omdat ze onder verbond leefden met God. En ze braken het verbond. En u weet, ze zijn 70 jaar in ballingschap gegaan. Hè? Daar hebben ze heel hard geleden. Geleden? Ja. Geleid? Geleden, dankjewel zuster. Klaagliederen, hoofdstuk 3. Amen. Je moet eens lezen wat deze man schrijft. Ja? Nu denk eraan, dit is het Oude Testament. Dit was allemaal voor Jezus Christus. Ze hadden weinig hoop. Ze hadden echt weinig hoop. Maar wij hebben hoop in Jezus. En kijk wat deze man schrijft. Jeremia is de man. Hij wordt ook de weenprofeet genoemd. Hij was aan het wenen en aan het klagen. Hij heeft daar een heel liedbundel over geschreven. Klaagliederen. Ja, dat is niet echt aangenaam om te lezen. Het zegt, ik ben de mens die te lijden heeft onder de druk, onder de stok van zijn toren. Hij leidt mij en voert mij in een lichtloos duister. Tegen mij heft hij zijn hand op, steeds opnieuw, dag na dag. Mijn vlees en mijn huid doet hij wegteren en al mijn botten breekt hij. Hij sluit mij in en omringt me met gif en tegenspoed. Hij spreekt over de Heer. Hij laat mij in duisternis wonen als de doden van eeuwen her. Hij trekt de muur rond mij op. Ik kan er niet uit. Zwaar zijn mijn bronzen ketenen. Al schreeuw ik en roep ik om hulp. Hij wil mijn gebed niet horen. Dat is echt wanhoop straalt eruit. Ja? En ook een beetje de schuld wijzen. Hè? God, wat zeg jij mij hier allemaal aan het aandoen? Hè? Hij verspert mij de weg met rotsblokken. En het gaat zo helemaal door. Hè? Vers 18 een beetje door, want anders worden we allemaal depressief. Vers 18. Steeds denk ik, verdwenen is mijn glans. Vervlogen mijn hoop op de Heer. Gedenk mijn nood en mijn zwervend bestaan. De alsem en het gif. Telkens als ik mijn lot overdenk, ben ik diep te neergeslagen. Ben ik diep depressief. Als ik denk aan wat mij overkomen is, in welke situatie ik leef, word ik zo wanhopig, ik wil mijn leven pakken. Nu, dat is niet het einde. Lees alsjeblieft door, want hij eindigt met een positieve noot. Maar ik ga mijn hoop vestigen op de Heer. Zo gaat hij dan verder. Maar ik wil het vooral hebben over de sentiment, de emotie die hij hier uitdrukt. Ja? En iedereen van ons kan zich wel identificeren met Jeremia. Op een zeker punt in je leven. Dat je ook zo wanhopig bent geworden en dat je probeert een schuldige te vinden. Zelfs God kan de schuldige zijn. God, wat is hij hier? Ik voel me hier slecht. Ik ben diep te neergeslagen. Een gevoel dat God ver weg is. Dat mensen je spotten, het onsuccesvol zijn, het laag zelfvertrouwen, noem maar op. En als we niet voorzichtig zijn, kunnen we die schriftteksten uit dit boek en uit andere delen van de Bijbel uit zijn context nemen en het verkeerlijk gaan toepassen op ons leven. Dan kunnen we zeggen, als Jeremia zo klaagt, dan mag ik ook klagen. Als Jeremia zo'n vragen heeft gesteld, dan mag ik dat ook stellen. Ja? Maar laten we het in zijn context zien. Amen, want als je dit alleen leest, dan denk je van, maar God is een dictator, die aanhoort geen gebeden. Hè? Die is tegen mij, die verspert mijn weg, die legt rotsblokken in mijn weg. Wat is dit? Wat voor God is dit? Als ik God niet gehoorzaam, word ik dan ook zo gestraft? Komen mijn zonden dan ook zo hard op mij terug? Vergeeft hij mij niet? Vergeet hij mij niet? Is er nog wel hoop? Maar alleen hoop als we hard genoeg smeken en bidden, wat moet ik hieruit nemen? Amen. Het is toch een grote tegenstelling met het goede nieuws. Amen. Dus daarmee blijft niet in het Oude Testament. Wij leven vandaag onder een beter verbond. Want Jeremia, onder het oude verbond, amen, schrijft eigenlijk een klaaglied. Een poëtisch lied omwille van de begrafenis van Israël. Een begrafenislied van wat er gebeurd is met Jeruzalem, de stad en de tempel die kapot is gemaakt door de Babyloniërs en het volk van Israël dat gevangen is genomen in 586 voor Christus. En dit is eigenlijk een poëtische klaaglied waarin Jeremia zit te wenen en zijn beklag te tonen bij God omwille van de stad van Gods volk. Want God leefde onder verbond met Israël door middel van de wet van Mozes, het houden van de 613 geboden, maar ze hebben ze verbroken en dit was het resultaat. Maar er komt hoop. Er is hoop, want de profeten geven ook hoopvol nieuws. Dat er een moment komt dat ze terug gaan kunnen komen naar hun land. Dat ze niet in stof en as gaan blijven zitten. Amen. Maar dat God een weg gaat maken, zodat zijn volk kan terugkomen. Maar prijs de Heer, dat verbond, amen, is nu opzij gezet en vervuld, amen, door Jezus Christus. Het Oude Testament laat zien dat God die kwaad was op zijn volk en zijn volk heeft gestraft, amen. Nu heeft God de straf van de zonde geplaatst op zijn Zoon Jezus Christus. Zodat ik niet gestraft hoef te worden zoals in het Oude Testament. Snappen jullie dat? Er was weinig hoop, maar Maar wanneer je verkeerd deed, of je werd geboren in het verkeerde gezin, of je hield je niet aan de wet en uiteindelijk werd je weggedeporteerd, was er toch wel weinig hoop. Maar wij hebben hoop, veel betere hoop, in het Nieuwe Testament. Dat zegt: al diegenen die geloven in Jezus Christus worden gerechtvaardigd, worden geheiligd, halleluja, door zijn naam en door zijn geest. Amen. Ik ben niet meer wie ik ben. Amen. Ik ben een nieuwe persoon. Ik ben geheiligd en gerechtvaardigd. Dat wil zeggen, ik sta recht voor God. Israël stond niet recht voor God en werd afgevoerd in ballingschap. Maar wij hoeven dat niet meer te ondergaan, want Jezus is gekomen om nieuw leven te geven. Amen. In het Nieuwe Testament hebben wij een nieuwe openbaring van wie God is. Halleluja. En dat is gegeven in Jezus Christus. Het Oude Testament diende om ons te leiden tot Jezus. Het diende om te laten zien, wij kunnen nooit heilig genoeg, wij kunnen nooit rechtvaardig genoeg zijn om God te plezieren. Dat gaat niet. Kijk wat eruit voorkomt. Al dat lijden, al die zaken is allemaal een gevolg van zonde. Wij kunnen op onszelf nooit aan de standaarden van God kunnen evenaren. Dat kunnen we niet. Maar er is wel één iemand die het heeft gekund, en dat is Jezus Christus. En jij gaat het niet kunnen. Het enige wat jij kan doen is geloven in Hem. En dat geloof gaat uw denken transformeren, gaat uw hart transformeren, en gaat uw daden transformeren, amen, zodat we kunnen leven zoals Hij. Amen. Johannes hoofdstuk 3, je kent de vers. Amen. De atheïsten, de ongelovigen zien God als een boeman, als een soort van dictator, als Hij goed is. Als Hij inderdaad rechtvaardig is en almachtig. Zie al die straffen. Zie al die orkanen. Zie al die zaken die gebeuren op de wereld. Waarom zijn die er? God is daar niet in betrokken. Waar zit God? God is reeds gekomen. God is reeds gekomen. Halleluja. Dat God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige zoon heeft gegeven. Omdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door Hem te redden. Vers 18. Over wie in Hem gelooft, wordt wat? Geen oordeel uitgesproken. Maar wie niet in Hem gelooft, is al veroordeeld omdat hij niet wilde geloven in de naam van Gods enige zoon. Wat wil dat zeggen? Jezus kwam om een einde te maken aan onze toestand waarin dat we leven, door ons nu opnieuw te laten geboren worden uit water en uit geest. En zij die Hem niet aannemen, staan reeds onder oordeel. Zij hebben reeds de dood als gevolg. Zij hebben reeds het resultaat van de zondeval, hebben ze reeds in hun leven. Amen? Dat is een gegeven. De dood zal daar zijn. Maar wij hebben iets meer. Als je gelooft in Jezus, dan ga je niet dood blijven. Dan ga je opstaan uit de dood en hebben eeuwig leven. Omdat Jezus komaf heeft gemaakt met zonden. Amen. Hij heeft de zonde gekruisigd in zijn lichaam. Dank u, Jezus. Hij kwam om alles nieuw te maken. Hij kwam om onze nieuwe identiteit te geven. Niet die van een van God verwijderde zondaar, maar die van een heilig kind van God. En dit allemaal op basis van wat Jezus heeft gedaan. Niet van wat wij hebben gedaan, zodat niemand zich kan beroemen op zijn eigen werken, enkel doorheen geloof. O Jezus, halleluja. Vader, we danken u, Heer. We danken u, Heer. Halleluja, we danken u, Jezus. Halleluja. God is goed. God is barmhartig, God is rechtvaardig, God is almachtig. En dat allemaal tezamen is zichtbaar geworden in Jezus Christus. Dus als ze vragen, waar is God? Als Hij goed is en almachtig, waarom doet Hij dan iets? Hij heeft iets gedaan. Hij geeft ons... Ja, gaat alles ineens beter worden dan als ik begin te geloven? Gaat dan al die slechte zaken stoppen in mijn leven? Nee, dat is het niet. Maar Hij geeft ons wel de genade. Amen. Hij geeft ons wel de kracht. Amen. Hij geeft ons een nieuwe openbaring, een nieuwe identiteit om die zaken te overstijgen, om ons geduld te geven. Amen. Om uit te kijken naar de dag. Amen. Dat we zullen opstaan en alles zal dan nieuw gemaakt worden. En Hij geeft ons daar een voorsmaak, een soort van onderpand op de erfenis, door middel van de Heilige Geest. Amen. Hij doet ons voelen, Hij doet ons ervaren dat Hij echt is, dat wanneer wij de Heilige Geest ontvangen, dat we weten weet haar bestaat. Hij heeft me iets gegeven voor wat nog moet komen zal. Amen. Dit is maar een klein deeltje. En de vervulling zal op een dag hier zijn. Maar ik hoef niet rusteloos te wachten tot die dag komt. Ik ben nu reeds bekrachtigd met zijn geest om een verandering te maken in de wereld waarin ik leef. Amen. Ik hoef niet op mijn stoel te zitten. Ik hoef niet elke week naar de kerk te komen. Eén dag in de week om dan de christen uit te hangen en voor de rest van de week niks te doen. Nee, het is elke dag dat hij me roept. Het is elke dag dat hij mij bekrachtigt. Het is elke dag dat ik een verschil kan maken met mijn keuzes. En dat zal zijn effect hebben naar andere mensen toe. En op die manier creëren we nu reeds een betere wereld. Want dat is soms de gedachte bij christenen. Oh, ik kan niet wachten totdat de rapture komt. Hè? Ik kan niet wachten tot de opname komt. Dan zijn we hier allemaal vanaf. En kunnen we eindelijk bij de Heer zijn. Dan kan al de rest hier achterblijven. En dan kunnen ze allemaal naar de hel gaan. He? Zo denken ze. Ja, maar zo denken ze. Dan kunnen ze allemaal daar eindelijk boeten voor hun slechte keuzes. En dan zullen ze eindelijk zien dat ik gelijk heb. Ik heb hen altijd gewaarschuwd, he? Maar eindelijk gaan ze zien als ik ploep weg ben. He? En ze blijven allemaal achter en al die vliegtuigen gaan neerstorten. Want al, ik heb de film al gezien, Left Behind. Want het is escapisme. Dat is een bedenksel. Amen. Je moet niet denken dat God u ineens gaat wegplukken. Amen. Wij gaan hier blijven. Amen. Tot de allerlaatste dag. Amen. En we kunnen maar beter klaar zijn voor eenderd welk scenario. Want als je niet klaar bent om te zeggen, oh zeg nee, ik ben niet klaar, dan gaat het ook niet klaar zijn. Amen. Ik ben klaar voor elk scenario. Als het een opname is voor een tribulatie, als het een opname is na de tribulatie, in het midden van de tribulatie, als er geen tribulatie is, ik ben klaar. Ik ben klaar om door te moeten maken wat er moet worden doorgemaakt. Snappen jullie wat ik wil zeggen? Amen. Maar we mogen niet aan escapisme gaan leiden. Zo van hopen tot de dag dat hij terug kan. En ondertussen gaan we maar doorheen ons zielig leventje. En hopen dat de Heer ons bijstaat. En hopen dat ik vandaag een verschil kan maken. Nee, je moet weten wie je bent. God heeft je bekrachtigd. God heeft je gezeten met hem in hemelse plaatsen. Om een verschil te maken. Amen. Je bent het hoofd. Amen. Je bent niet de staart. Amen. Ik weet, hij is het hoofd. Maar ik wil daarmee zeggen, in de wereld, amen, zijn we meer dan losers. We zijn overwinnaars door Christus Jezus. En meer dan overwinnaars. Hetgeen dat hij heeft bekocht aan het kruis, wordt aan ons doorgegeven. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Amen. Ik eindig met 1 Petrus. Halleluja. Dank u, Jezus. Waarom lijden we? Waarom lijden we? We hebben het antwoord, omwille van de zonde. Maar Gods werk kan nu zichtbaar worden in ons. Stop met de vingers te wijzen. Stop met iemand de schuld te geven waarom de zaken gebeuren die gebeuren. Ik weet, soms kan het verschrikkelijk zijn. Ik kan niet inbeelden wat sommige christenen moeten meemaken. Kinderen die ze verliezen. Omwille van mensen die tegen hun komen. Situaties die compleet veranderen. Omwille van de vijand die andere mensen inspireert om dat te doen. Ik weet het niet, maar de verleiding is daar om met de vingers te gaan wijzen. Wie heeft tegen mij gezondigd? Wie heeft tegen mij gezondigd? Maar de Heer zegt, niemand. Maar ik wil dat je focust dat Gods werk zichtbaar kan worden doorheen uw leven, in uw situatie. Zie, in het Oude Testament hadden ze heel veel vragen. Waarom leidt? Waarom gebeuren slechte dingen met rechtvaardige mensen? He, dat vinden we die vraag in het Oude Testament. Maar in het Nieuw Testament vinden we die vraag niet meer. Daar is het een heel ander verhaal. Daar lees je onder andere zoals in 1 Petrus. Kijk wat hij zegt over lijden en over tegenspoed. Kijk wat, en beproeving. Hij zegt, geprezen zij de God en de Vader van onze Heer Jezus Christus. In zijn grote barmhartigheid heeft hij ons opnieuw geboren doen worden door de opstanding van Jezus Christus uit de dood, waardoor wij leven in hoop. Er is geen wanhoop meer. Jeremia, uw klaagliederen, weg ermee. Ja? Dat lees ik niet meer. Ik lees het wel als een herinnering van hoe het was voor de Heer. Amen. Halleluja. Maar hij zegt hier, we hebben hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de hoop, omdat we opnieuw zijn geboren. Halleluja. Vers 4. Herwacht u, die door Gods kracht wordt beschermd, dank u, dus terwijl waar ik wacht, word ik beschermd. Halleluja. Omdat u gelooft. In de hemel, wat wacht er mij? In de hemel een onvergankelijke, ongerept erfenis die nooit verwelkt. U ziet de redding tegemoet die aan het einde van de tijd zeker geopenbaard zal worden. Maar tot die dag, Komt, verheugt u hierover, ook al moet u nu, tot uw verdriet, nog een korte tijd allerlei beproevingen verduren. Want zo kan de echtheid blijken van uw geloof, zoveel kostbaarder dan vergankelijk goud, dat toch ook in het vuur wordt getoetst. En zo verwerft uw lof, eer en roem, wanneer Jezus Christus zich zal openbaren. Dat is een heel ander instelling dan het Oude Testament. Waarom lijden de rechtvaardigen? Wel, Jezus heeft dat lijden op zich genomen. Zodat wij, prijs de naam van Jezus, nu kunnen doen wat Petrus heeft gezegd. Amen. Ons verheugen, ook al duurt ons lijden nog van korte tijd, maar verheugt u. Amen. Want uw geloof dat God u heeft gegeven is zoveel kostbaarder. En dat gaat gevormd worden in het vuur. Amen. Dat gaat gevormd en getest worden in het vuur. Zodat kan de echtheid blijken van uw geloof. Amen. En zo verwerft u lof, eer en roem wanneer Jezus Christus zal openbaren. Oh, halleluja. Wanneer we onze test geven aan de Heer. Amen. Gaan we er geslaagd uitkomen? Gaan we er puur uitkomen? Gaan we er krachtiger uitkomen? Gaan we er, hoe moet ik het zeggen, volwassener uitkomen? Amen. Ieder van ons maakt iets mee. Amen. Maar in de naam van Jezus, geef uw situatie in de hand van de Heer. En zeg, Vader, ik heb wijsheid nodig. Hoe moet ik hiermee omgaan? Hoe moet ik hiermee omgaan? In de naam van Jezus. Laten we onder recht staan. Heer, hoe kan uw grootheid zichtbaar worden in mijn situatie? Halleluja. Heb je die vraag ooit al eens gesteld aan God, wanneer dat je lijdt, wanneer dat je het moeilijk hebt, wanneer dat je tegenspoed ervaart? Kan je, zoals Petrus zegt, tot uw verdriet nog een korte tijd allerlei beproevingen verduren? Heb je al eens gevraagd aan de Heer, Heer, hoe kan uw grootheid in deze situatie eruit komen? Amen. Vader, ik weet niet direct het antwoord hoe dat u het gaat doen, maar ik vertrouw erop, Heer, op de een of andere manier. Halleluja. En van dit moment tot het moment dat ik het zie, Heer, u geeft mij de kracht, u geeft mij het geduld om te verduren, om verder te gaan, zodat de echtheid kan blijken van mijn geloof. Halleluja. Zodat de echtheid kan blijken van mijn geloof. Amen. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Halleluja. Ik weet, ik heb niet al uw vragen waarschijnlijk geantwoord. Waarom lijden we? Waarom gebeuren de dingen? Ik weet, in ieder geval na het kruis is het antwoord op die vraag heel anders geworden. Amen. We hebben nu een doel. We hebben nu iets voor ogen. Ja, we kunnen nog voor een korte tijd allerlei zaken ondergaan en meemaken. En moeten meegaan. Het is niet omdat we Jezus in ons leven hebben dat alles goed gaat. Dat alles roze geur en maneschijn is. Nee, verre van. Omstandigheden in ons leven worden gecreëerd zodat we ons geloof getest wordt. Maar het heeft zijn reden. Amen. Om eruit te komen. Meer als een overwinnaar. Amen. Dichter bij God en dieper met God wandelend. Amen. Wie van jullie weet, als je terugkijkt op je leven en je ziet van, oh, ik ben doorheen deze vallei gegaan, maar ik ben er sterker uitgekomen, want hij heeft me behouden. Hij heeft mijn geloof behandeld. Hij heeft gedaan wat hij zei dat hij ging doen. Ik geloof dat hij mij ook doorheen deze situatie kan brengen en leiden. Het is maar een kwestie van tijd, maar ik ga niet wachten tot ik het zie. Halleluja. Ik ga hem blijven prijzen. Amen. Ik ga blijven goede keuzes maken. Ik ga blijven invloed zijn op anderen. Amen. In de naam van Jezus. Halleluja, halleluja. Amen. Dank u, Jezus. We prijzen u, Heer Jezus. We prijzen u, Jezus. Halleluja. Voor het goede werk dat u heeft gedaan, Heer. Halleluja. Vader, leer ons te focussen. Als we naar huis gaan, Heer, en we komen terug in het leven en we zitten weer met dezelfde zaak opgesteld. Heer, leer ons te focussen.